We komen in deze podcast aan een belangrijk onderwerp. En dat is een onderwerp wat in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 van de kunst van het oorlogvoeren beschreven wordt. En dat gaat over de strategische positie. Het gaat in hoofdstuk 4 over de strategische positie en hoofdstuk 5 gaat over strategisch voordeel, hoe je strategisch voordeel kan halen. En ik zal dat eerst in mijn eigen woorden samenvatten, omdat de woorden die in die hoofdstukken gebruikt worden echt ouderwetse woorden zijn. En het is goed om die ouderwetse woorden ook te weten, maar die moeten in een context komen te staan dat je ze nu beter kan begrijpen. Als je praat over strategische positie en strategisch voordeel, en je praat daarover in een conflict, je praat daarover in een sportwedstrijd, of dat voetballen, hockey, tennis, alle sport. Daarin weet je als sportman dat de grote vraag is wie eigenlijk het initiatief heeft en wie beweegt. Wie is de eerste en wie loopt achter de bal aan? Wie loopt er achteraan en wie beheerst het? Wie beheerst heet de strategische positie en wie er achteraan loopt, die heeft de strategische positie niet. Met tennissen kan je dat zien, met squash. Je ziet op een goed moment dat iemand eigenlijk vrij stil blijft staan. En dat die ander steeds maar heen en weer loopt. En het lijkt dat die ander loopt steeds maar heen en weer en die speelt de hele tijd precies de bal op degene die gewoon stil staat en in rust staat. Het is een beetje overdreven, maar met squash niet. Daarin is dat werkelijk zo, dat een kampioen squash, die staat eigenlijk in het midden en die zorgt ervoor dat die ander zich helemaal wezenloos rent. Dat is de strategische positie. In een teamspel is het weer anders. En in een teamspel, nou kom ik op het verschil tussen hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5, want een leger is een team. Hoofdstuk 4 gaat over de strategische positie. En je zou kunnen zeggen dat dat gaat over de structuur waarin je je team opstelt. Wat je noemt taak en functie. De een is een boogschutter en de ander is artillerie en een derde. Taken en functies heb je. En dat moet goed op elkaar afgestemd zijn. Daarin kan je een overwicht behalen betreft je taak en je functie. Of je kan praten over de structuur waarin je je elftal opzet. En als antwoord op een tegenstander. Of als uiting van je eigen sterkte. Daarin zet je een structuur op. Net zo goed kan je als je individueel bent en je hebt een conflict. Wat zijn jouw sterke punten, wat zijn jouw zwakke punten? En hoe positioneer je je dat je een initiatief kan nemen waardoor die ander, laat ik zeggen, een afgeleider wordt van je. Dat is een goed woord. Om het nog anders te zeggen, heel veel conflicten, daar ligt de spanning niet waar die eigenlijk hoort te liggen. Namelijk bij degene die iets misdaan heeft. Bij degene die het gestart is. Bij degene die, ja, hoe weet je dat? Want die vindt dat hij dat niet is. Ja, als ik zelf werkelijk in alle geweten kan zeggen, luister, wat er aan mij ligt heb ik behandeld, heb ik ook met hem besproken. En nu ligt de rest aan die ander. Dan moet ik zorgen dat de spanning daar komt te liggen. En dat zorgen dat die spanning daar komt te liggen is het innemen van een strategische positie in dat conflict. Ja, nou heb ik het goed uitgelegd. Nou, dat is fysiek voor een deel. Structuur, niet helemaal. Wat ik nu zeg is ook structuur in je gedachten maken. Structuur in je plan maken, hoe je het gaat doen. Waar je elkaar ontmoet. Ga niet eten als je een groot conflict hebt, want dan word je allebei afgeleid. Dan is het heel moeilijk om je strategische positie te bepalen. Enfin, zo zijn er talloze dingen die die strategische positie bepaalt. Strategisch voordeel gaat iets verder dan dat. Strategisch voordeel gaat over de sfeer, gaat over de chemie, gaat over de psychologische instelling, gaat over de basismotivatie. Allemaal woorden voor hetzelfde. Is er chemie tussen de mensen? Dus dat is het immateriële aspect wat opeens gaat werken. Waarin je merkt dat een team, ook als je nou kijkt, Het lijkt, zoals dat heet vandaag de dag, dat een team in de flow komt. Het lijkt alsof ze het geluk aan hun kant hebben. Het lijkt alsof ze geluk af kunnen dwingen. Het lijkt als ze een bal verliezen, dat ze hem zo weer terug hebben. En dat was een kwartier geleden niet zo. Hoe komt dat? Dat is nadenken over strategische posities. En als je een goede coach bent, of een goede generaal, dan denk je daarover na. Dat geldt ook voor grote wereldproblemen. Poetin is een briljant strateeg. Die kan de spanning inleggen waar hij hem wil hebben. En die zorgt dat hij zelf vrij blijft van spanning. Of je het daarmee eens bent of niet, maar als strateeg is het briljant. Oké, nu heb ik in mijn eigen taal uitgelegd wat strategische positie is en strategisch voordeel. Nu gaan we in op hoofdstuk 4 en op de taal die gebruikt is. En die begint met het volgende. En ik zal die zin voorlezen omdat die zo ontzettend ouderwets is. Van oudsher zal de expert in de strijd eerst zichzelf onoverwinnelijk maken en dan op de vijand wachten tot deze zijn kwetsbaarheid toont. Zichzelf onoverwinnelijk maken. Als je niet oplet, glimlach je daar een beetje over en roep je dat kan niet. Maar echte martial art, echte vechters, die hebben hun verdediging zo goed op orde dat het kan zijn dat het een gelijk spel wordt. Met schaken heb je dat ook. Maar er doorheen kom je niet. En eigenlijk wordt in deze hele alinea die daarover gaat, wordt gezegd, zorg dat je je verdediging op orde bent. En vanuit dat wacht je af en kan je ook in rust afwachten wat die vijand doet als die aanvalt. En in de aanval toon je je kwetsbaarheid. Dus in een conflict, zorg dat je beschermt, daar hebben we het over gehad, dat je weet waar je grens ligt, dat je die kan handhaven, dat je schoon bent. Zorg dat je die verdediging op orde hebt. Dat je heel bent. En dan kan je wachten in rust op wat die ander gaat doen. En kan je zeggen dat wel, dat niet, en dan kan je ook snel in actie komen. De ander wordt kwetsbaar als hij jou probeert aan te vallen. Onoverwinnelijkheid hangt af van onszelf. Kwetsbaarheid is door de vijand. De overwinning kan wel worden voorzien, maar die kan niet worden geforceerd. Het betekent dat je moet afwachten in het hier en nu wat die ander gaat doen ten opzichte van die onkwetsbare verdediging. En die probeert daar toch doorheen te komen, probeert toch een punt te maken. En daarin komt er een opening aan de andere kant. In het fysieke gevecht, in de martial arts, is dat heel letterlijk zo. Heel letterlijk. Je trekt terug, je trekt terug, je houdt je verdediging. En je ziet dat de ander aanvalt, je kan schijnaanvallen maken en je kijkt waar die open komt. En daarin kan je aanvallen. Dus goede vechters staan op een grond, op een omgeving waarop zij niet kunnen verliezen. En kijken naar de conditie waaronder de vijand de ander kwetsbaar wordt. Je zou kunnen zeggen, dit gaat over defensie en aanvallen. En als ultieme kan je zeggen, defensie is aan de orde als de ander overweldigend veel sterker is. Het uiterste daarvan verberg je in de diepste uithoeken van de aarde. Dat is de tekst. Dat betekent niet dat je altijd flink moet zijn. Als de ander overweldigend sterk is en jij geen cent te vertellen hebt, verberg je dan. Je gaat over tot de aanval omdat de sterkte van de vijand onvoldoende is. En dat je dat ziet. En dan sla je toe uit het hoogste punt van de hemel. Zoals je in de verdediging naar het diepste punt van de aarde verdwijnt, sla je nu toe uit het hoogste punt van de hemel. En wat is dat nou? Nou, dat is, als je echt in een gevecht bent, dan voel je dat, of in een strijd met een team. Dat is dat je beseft dat je met een enorme snelheid moet handelen. Dat is hoog uit de hemel. En daarin wordt verderop in het hoofdstuk worden metaforen weergegeven. En die metaforen die gaan over een kei die in een kloof valt. Een enorme kei die op een doos met eieren valt. Dat zijn de metaforen als je aanvalt. En in het fysieke gevecht is dat werkelijk zo, dat je dat moet kunnen. Nou, hierin komt een probleem naar voren, of een vraag naar voren, een onderzoeksveld over de strategische positie. Wanneer neem je nou vorm aan en wanneer neem je geen vorm aan? Wanneer laat je jezelf zien En wanneer laat je jezelf niet zien? En dat is een heel wonderlijke vraagstelling. Je kan opmerken dat probeer eens als je ergens komt om onzichtbaar te blijven. Als je daar je best voor doet, dan kan dat. Er is iets in jou waardoor je onzichtbaar kan blijven. Er zijn mensen die hun hele leven onzichtbaar wensen te blijven. En dit lukt ze ook. Er zijn mensen die als ze ergens binnenkomen meteen zichtbaar zijn. En meteen de zaal vullen. Hè? Het is echt waar. Kijk daarna. Bestudeer dat. Wie doet er wat? Als je vormloos bent, dan ben je niet op te zoeken. Je bent er niet. En op het moment dat je vorm hebt, dan gaat iemand zich tegen jou verzetten. Of die zegt, ja, ik ben het niet met je eens. We moeten heel goed weten dat dat wat niet op te sporen is, dat wat vormloos is, is niet passief. Zo mag je dat niet noemen. Dat is actief bezig om vormloos te zijn. En ik noem deze rare paradoxen omdat het wat mij betreft voedsel voor onderzoek is en voor studie. Wanneer leg je de kiemen om vanuit het vormloze vorm te krijgen? Zichtbaar te worden. Veel mensen zijn hun leven daar mee bezig. Dan het volgende, dit is aspect 1 van de strategische positie. Aspect 2 wat besproken wordt is dat de overwinning gaat niet naar iemand die enorm veel roem heeft. Want als je enorm veel roem hebt, dan heb je het al te ver uit de hand laten lopen. En dan ga je daartegen in en dan verga je roem. De overwinning voorzien gaat niet verder dan het begrip van het gewone volk. Want die overwinning ligt naar dat vormloze, die vorm en dat onkwetsbare, dat wordt nu operationeel. Daarin zeg je, het feit dat je krachtig bent, dat laat je nooit zien. En hier staat, ouderwetse taal, het opheffen van een herfstdraad in de boom is geen bewijs van kracht. Het zien van de zon en de maan, dat wil niet zeggen dat je een hele scherpe blik hebt. En het horen van een donderslag kan je niet zeggen, God, dat heb ik een scherp gehoord. Als je zo ver bent, dan ben je al met poeha bezig. Waar het op neerkomt, is dat je probeert om in de kiem het in jouw voordeel, het strategisch voordeel uit te buiten. In de kiem, in de Tao Te Ching staan versen die gaan over conflicten moeten behandeld worden in de kiem, als ze nog klein zijn. Dan zijn ze niet, als je dat opgelost hebt, dan ben je niet beroemd. De echte goede generaals worden nooit beroemd. De echte goede conflicthantering wordt niet bekend. Waarom? Omdat hij in de kiem ingrijpt. Omdat hij het niet tot uiterlijk vertoon laat komen. Dat is strategisch handelen. Als je dat doet en je bent zo bezig, dan staat er een zegevierend leger die zal eerst de vijand overwinnen en dan de strijd aangaan. Dat is heel erg wonderlijk. En in het begin denk je, nou kom op, weet je. Nee, je weet dat je het aan kan. Je staat ervoor. Je weet wat er gaat gebeuren. En dan ga je de strijd aan. Een verslagen leger, die gaat eerst de strijd aan. En die zoekt daarin pas de overwinning. Dus nu zie je dat die strategie speelt zich af in een subtieler vlak dan de werkelijkheid van het optrekken van legers. Nou, dan heb je een expert in het gebruik van strijdkrachten, dat geldt voor ieder conflict. Die heeft twee grote dingen. Ten eerste de weg en ten tweede de militaire verordeningen. De weg, hebben we het in het begin over gehad, die weet waarvoor hij vecht. Dat weet hij. En die weet dat hij daarvoor wil vechten en die weet dat hij daarom ook zou dood kunnen gaan. Want dit is het gevecht waard. De militaire verordeningen gaan over, ben je doeltreffend of niet? Is de hiërarchische lijn in orde, is je structuur in orde, enzovoort. Afgeleid van die twee, de weg, dus dat is, ben ik bezig met waar ik voor vechten wil? En heb ik mijn spullen op orde waarmee ik vechten kan? En heb ik de energie genoeg? En dat gaat over, ja, je moet toch wel dingen berekenen. Je moet even vooruitkijken. Ja, je moet wel schattingen maken over hoe lang het gaat duren. Ja, je moet bezig zijn met logistiek. Wanneer ga ik welk gesprek voeren en hoe doe ik dat? Je moet bezig zijn met een machtsevenwicht. Tussen werkgevers en vakbonden zie je dit hele spel voortdurend spelen. Kan je dit helemaal op toepassen. En je moet de mogelijkheden om te winnen echt weten. En als je dat niet wil, moet je geen strijd aangaan. Strategisch is dat juist. Als laatste, een effectieve strategische plaatsbepaling, want we praten over strategische positie, schept een situatie waarin we gebruik kunnen maken van. En dan komen er een aantal dingen, dat heb ik uitgetrokken. Je maakt gebruik van het ongedeelde geheel om het enkele aan te vallen. Dat is de overmacht. Je maakt gebruik van het volkomen gecenterde af te wegen tegen dat wat periferie is. Dat wat een groot gewicht heeft, zet je in tegen iets wat bijna geen gewicht heeft. En je moet vele gebruiken om weinigen te treffen. Dat is hoe een gevecht gaat als je een strategische positie hebt. Michiel de Ruiter was fenomenaal op zeeslagen. Waarom won hij die? Omdat hij fenomenaal was in het splitsen van de vijand. Kleinere eenheden maken. Dus hij ging ervoor midden tussen de slaglinies door. Zodat hij maar 3 of 4 schepen die hij weer met 5 kon omsingelen. Dat is effectieve plaatsbepaling. Als je met dit bezig bent, met het verkrijgen van die strategische positie, dan ga je over je strategisch voordeel praten. Namelijk, en hoe buik je die positie dan maximaal uit? Nou, het is duidelijk dat hoofdstuk 4 en 5 elkaar overlappen, want de positie brengt het voordeel en het voordeel brengt weer een betere positie. En daarom is het lastig om dit te lezen. En het is vooral lastig omdat het ouderwets woordgebruik is. En ik hoop dat ik met dit wat ik nu doe, dat woordgebruik toepasbaar te maken op jou en op mij en op situaties die we nu hebben. Omdat ik in het voorafgaande van hoofdstuk 4 heb ik al veel verteld over hoofdstuk 5 eigenlijk. Omdat, zoals ik aan het eind zei, hoofdstuk 4 en 5 overlappen elkaar. En ik heb eigenlijk al veel over het 5 verteld. En daarom in dezezelfde podcast zal ik hoofdstuk 5 behandelen. Hoofdstuk 5 gaat over dat strategische voordeel, wat ik al geïntroduceerd heb. En daarin worden nog een aantal wetmatigheden neergezet. Die wetmatigheden die gaan niet zozeer, vind ik verrassend, over hoe je die chemie tot stand krijgt. Dat is waar je als coach of als generaal op kan letten. Dat wordt veel meer onder regelgeving behandeld. Zo moet je dat doen en dan komt die saamhorigheid tot stand. Dan dat het een mentaliteitskwestie is. Ik denk dat dat vandaag de dag veel meer op het mentaliteitsniveau kan gebeuren dan vroeger. Talentontwikkeling en ontwikkeling van saamhorigheid was vroeger, denk ik, veel meer regelgeving dan nu. Dat was ook een norm. Een paar dingen over het strategisch voordeel. Dat is dat leiding geven aan veel soldaten net zo moeilijk is als aan weinig soldaten. En dat vind ik een hele erg leuke. Waarom? Omdat je, als je je eenheden kent, is het bevel geven aan een eenheid van 1000 man moet net zo makkelijk zijn als aan een eenheid van 10 man. En dat gebeurt, vandaag zouden we zeggen, door een goede communicatie. En die goede communicatie, die was er toen ook. En we praten hier over 500, 350 voor Christus. En dat deden ze, zoals de oorlogsvoering in de middeleeuwen ook, met vlaggen. Dus vlaggen maakten signalen of je op moest trekken of niet. Ze hadden seinen met vlaggen, waardoor het duidelijk was wat ze gingen doen en wat van hen gevraagd werd. En dan die vlag, die werd gezien. En dan waren er mensen die de baas waren, van 1000, van 100, van 10. En die gaven dat moeiteloos door. Dat trainden ze ook op. Het besturen in een conflict van veel mensen en weinig mensen maakt niet zoveel uit. Met eenheden is dat weer anders. Als je tankeenheden hebt en je met infanterie samen en je moet met luchtsteun werken. Dat moet heel erg goed gecoördineerd worden. Maar ook dan praat je over de vliegtuigen, de infanterie, de tanks, de artillerie. En daarin, de generaal die stuurt dat aan. En velen net zo makkelijk als weinigen. Dat betekent als je met weinig kan, kan je toch met veel. En dat hangt af van de communicatietechnieken die je gebruikt. Dat vind ik een heel erg goed punt. Als je zelf in conflict zit, dat je steeds beseft dat je het heel groot kan maken. En dat je ook kan zeggen, waar gaat het mij om? En dat je de besturing van wat jij doet, eigenlijk op eenheden doet. Op hoofdonderwerpen, op dingen waar het je werkelijk over gaat. Ga niet in details. Want die details komen wel later. Ga niet meteen het juridische gevecht aan voor de kleine letters. Dat gebeurt als je over vakbonden en werkgevers praat. Die gaan eerst heel erg uitgebreid over waar ze het over eens zijn. Allemaal wetend dat ze het uitstellen. Dan wordt het heel erg spannend op het laatst, want dan heeft iedereen al te veel geïnvesteerd. Ik heb nooit op die manier onderhandeld. Ik ben altijd begonnen en in een conflict begonnen met datgene wat voor mij het meest essentiële is. En daar besteed je de meeste tijd aan zolang je nog de meeste energie hebt. Als dat opgelost is, dan rol je de rest gewoon op. Want dat zijn details. Want je bent eruit. Nou, dan is er een afwisseling tussen twee soorten aanvallen. Je hebt verrassingsaanvallen en je hebt voorbereide aanvallen. De voorbereiding is, oké, nu gaan we optrekken. Maar de verrassingsaanvallen, dat is waar je het van hebben moet. De combinatie tussen rechtstreeks voorbereide aanvallen en verrassingsaanvallen, die combinatie is eindeloos. Die hangt af van het weer, die hangt af van de hoeveelheid mensen, die hangt van heel erg verschrikkelijk veel dingen af. Maar op het moment dat er geen verrassing is, is er geen overwinning in de meeste gevallen. Want als de verdediging van die ander goed is, dan moet die verrast worden. Dus hoe zorg je zelf voor verrassingen en hoe hoed je je voor verrassingen? En dan wordt er nog uitgebreid ingegaan op het strategische voordeel in de zin van snelheid. En die zinnen zijn wel mooi. De snelheid van neerstortend water, die voert zwerfkeien mee. En daar komt strategisch voordeel uit. Dat betekent dat je iets op kan rollen. Het is alsof je extra energie meeneemt. Dat is dat talent wat ineens een doorbraak bewerkstelligt. Ook in een wedstrijd, ook in een sport. Een andere metafoor die ze gebruiken, dat gebruiken ze bij karate veel. Een roofvogel die op zijn prooi zich stort, daarin spat de prooi uit elkaar. Als een buizerd of een sper een muis, dan spat die muis uit elkaar. Zo hard gaat het. Nou, dat is het karate waardoor je door een steen of een plank heen kan slaan. Dat is strategisch voordeel. Dat is hoe je dat mobiliseert. Het is als een gespannen kruisboog. Moet je hem precies op tijd loslaten. En je niet in de war laten brengen door allerlei andere dingen die er in die strijd spelen. Een ander ding van strategisch voordeel is dat je opgeleid moet zijn in het yin-yang principe. In de oorlog. Namelijk wanorde en orde. Lafheid en moed. Zwakte sterkte. Dat is de yin en de yang kant. De wanorde kan naar orde. De orde kan naar wanorde. De lafheid kan naar moed. De moed kan laf worden. De zwakte kan sterk worden. De sterkte kan zwak worden. En dat is altijd zo, want het leven werkt zo. Het omgaan daarmee, als bevelhebber, het omgaan met dat je voelt dat yin-yang wordt of yang-yin wordt, en daar je voordeel mee doen. Alle nadeel heeft zijn voordeel, Johan Cruijff zei. Dat is wat hiermee bedoeld wordt. Als je een nadeel hebt, moet je er een voordeel van maken. Als je een voordeel hebt, dan moet je weten dat je tegenstander daar een nadeel van kan maken. En dat op en neer gaan, dat is meesterlijk. Dan ben je eigenlijk in het hier en nu bezig om alles aan te wenden voor een strategisch voordeel. Als laatste is te zeggen, de expert lokt de vijand uit. Hij laat de vijand bewegen terwijl hij met zijn volledige strijdkrachten zo onzichtbaar mogelijk blijft. En dat is niet letterlijk, denk ik, maar wel een hele goede metafoor. om over strategisch voordeel en strategische positie na te denken. Nou, dit is wat er van hoofdstuk 5 nog overgebleven is, nadat ik met hoofdstuk 4 daar al een stuk van behandeld had.